O God, our Heavenly Father, the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob, we thank you for this day. We thank you, Lord, for the man of God that you brought here today to edify us. We pray your blessings upon him. We pray your protection upon him, upon his family, upon his ministry. I pray, Lord, our God, that you will renew our hearts, O Lord. Grant us an undivided heart, the heart to fear you and to shun evil. Lord, I pray that you will fill us with the Holy Spirit. Thank you, Father. In Jesus' name, amen.
Jesus said that he had chosen us with a purpose.
Heer Jezus heeft gezegd dat hij ons heeft uitgekozen met een doel.
And I want you to see that in John 15 and verse 16.
En ik wil je dat laten zien uit Johannes 15 vers 16.
Why did Jesus choose us?
Waarom heeft Jezus ons uitverkoren?
It says here in the middle of this verse.
Het staat hier in het midden van het vers.
I chose you and appointed you that you should bear fruit and that your fruit should remain.
Ik heb u uitverkoren en ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven.
He didn't choose us to go to heaven first of all.
Hij heeft ons niet in de eerste plaats uitverkoren om naar de hemel te gaan.
He chose us to bring forth fruit.
Hij heeft ons uitverkoren om vrucht te dragen.
And that fruit primarily is likeness to Christ.
En die vrucht bestaat hoofdzakelijk uit gelijkvormigheid aan Christus.
That our fruit should remain.
En dat onze vrucht zou blijven.
And even in our labor, that our fruit should remain. In our work.
En zelfs in ons werk dat we vrucht dragen.
We see so much of Christian work today that starts off well and then decays and splits.
Er is zoveel christelijk werk dat goed begint, maar daarna in verval komt.
A church starts in great revival.
En een gemeente ontstaat vanwege een herleving.
And after a while it just splits and breaks up, or the pastor falls into adultery.
Maar na een korte tijd dan valt de gemeente uit elkaar of valt de voorganger in overspel.
There's something wrong in all this.
En daar zit iets verkeerds in.
And it's important for us to know what it is.
En het is heel belangrijk dat wij weten wat dat is.
What is it that's preventing fruit from remaining?
En wat zorgt ervoor dat vrucht niet blijvend is?
What is the absolutely guaranteed way to bring forth fruit?
En wat is dan de garantie dat er wel blijvende vrucht zal zijn?
For all of us.
Voor ons allemaal.
First of all, we need to understand, like it says in John 15, verse 5.
Het eerste wat we moeten begrijpen is wat er staat in Johannes 15, vers 5.
This is one of the pictures of faith.
En dit is een van de beelden van het geloof.
It's a picture of a branch in a tree.
Het is het beeld van de rank aan de plant.
And apart from the tree, the branch can do nothing.
En de tak van de plant kan buiten de plant zelf om niets doen.
Faith is not a struggle.
Het geloof is niet een strijd.
Faith is resting in God.
Maar geloof is rusten in God.
And the picture Jesus used is of a branch in a tree.
En het beeld wat Jezus gebruikt is van een tak aan een plant.
And apart from me, he said in this verse, you can do nothing.
Hij zegt, zonder mij kan je niets doen.
There are two contrasting things here.
En er zijn twee tegenstrijdigheden hierin.
Apart from me, zero.
Zonder mij, niets.
If you abide in me, verse, same verse, much fruit.
Maar als je in mij blijft, veel vrucht.
John 15, 5.
Johannes 15, vers 5.
So, it's a very beautiful picture because we see branches everywhere and trees everywhere.
En het is een heel mooi beeld, want we zien overal zien we planten en zien we bomen.
The pictures Jesus used were so simple.
En de beelden die Jezus gebruikte waren zo eenvoudig.
What does the branch have to do to produce fruit?
Wat moet een tak doen om vrucht te dragen?
Just remain in the tree.
Gewoon aan de boom blijven vastzitten.
It doesn't have to struggle to produce.
Hij hoeft niet te worstelen om vruchten te dragen.
No tree, no branch struggles to produce fruit.
Er is geen boom die worstelt om vrucht te dragen.
When I find believers struggling.
En als ik gelovigen tegenkom die zo worstelen.
I say, you're probably branches cut off from the tree.
Dan zeg ik, misschien is de tak van jouw leven wel afgesneden.
You're not in
van de,
you're not
van de
in the tree.
Je zit niet aan de boom vast.
And therefore you're struggling, struggling, struggling and still no fruit.
En daarom worstel je en is er geen vrucht.
So faith is abiding in the tree.
Dus geloof is blijven in de plant.
It's recognizing that I'm not able to do anything without.
En het is erkennen dat je zonder hem niets kunt doen.
And it's a cooperation.
En het is een samenwerking.
You know, the Lord wants to work together with us.
En de Heer wil met ons samenwerken.
The tree cannot produce any fruit by itself.
De plant, de tak kan geen vrucht dragen in zichzelf.
It needs the branch.
Oh sorry, de plant kan geen vrucht dragen zonder de tak.
And the branch cannot produce fruit by itself, it needs the tree.
En de tak kan geen vrucht dragen zonder de plant.
The same picture the Lord uses about the Christ as the head of the church.
En hetzelfde beeld is van Christus als hoofd van de gemeente.
The head of the body.
Hoofd van het lichaam.
Christ is like the brain.
Christus is als de hersenen.
And all the parts of the body controlled by the brain.
En alle leden van het lichaam worden geleid door de hersenen.
No part of the body can do anything without the brain.
Geen lid van het lichaam kan iets doen zonder de hersenen.
And the brain cannot do anything without the parts of the body.
En de hersenen kunnen ook niets doen zonder de leden van het lichaam.
In all these pictures Jesus uses, there is this cooperation.
Dus in al die beelden die de Heer Jezus gebruikt, is er die samenwerking.
And that is the reason for all this conflict in doctrines in Christendom.
En dat is ook de reden dat er zoveel conflict is ten aanzien van de leer in het christendom.
Two great truths in the scriptures.
Er zijn vaak twee waarheden.
One is the sovereignty of God.
De ene is de soevereiniteit van God.
And the other is the free will of man.
En het andere is de vrije wil van de mens.
And they don't clash with each other.
And they don't what?
Clash with each other.
En die zijn niet met elkaar in botsing.
They are like parallel lines.
Maar het zijn parallele lijnen.
And I don't know whether you know the mathematical definition of parallel lines.
En ik weet niet of je de wiskundige definitie kent van parallelisme.
The layman's definition of parallel line is two lines that never meet.
En de definitie daarvan voor leken is gewoon twee strepen die nooit bij elkaar komen.
And many theologians think the sovereignty of God and the free will of man can never meet. It has to be one or the other.
En veel theologen zeggen van ja, die twee die kunnen nooit samenkomen. Het moet één van beide zijn.
And so you have the Calvinists emphasizing one and the Arminians emphasizing the other.
Dus je hebt de Calvinisten die de ene lijn benadrukken en de Arminianen die de andere lijn benadrukken.
But the mathematical definition of parallel lines is two lines that meet at infinity.
Maar de wiskundige definitie van een parallel is dat er twee lijnen zijn die alleen maar in het oneindige.
So the sovereign
in het oneindige elkaar ontmoeten.
So the sovereignty of God and the free will of man do meet. They meet in the infinite mind of God.
Dus de soevereiniteit van God en de vrije wil van de mens die komen wel bij elkaar in het oneindige, in de oneindige wijsheid van God.
And they will not meet in our finite mind.
Maar in ons eindige denken komen ze
so,
niet bij elkaar.
As long as we try to try and get these to meet, it won't meet.
Dus zolang wij erover nadenken, zullen ze niet bij elkaar komen.
So like someone said about these two truths.
Zoals iemand heeft gezegd over deze twee waarheden.
The truth does not lie in one extreme.
De waarheid ligt niet in het ene extreem.
Nor in the other extreme.
En ook niet in het andere extreem.
And certainly not in the middle.
En ook niet in het midden.
The truth lies in both extremes held together.
De waarheid ligt daarin als we de beide lijnen gewoon laten staan.
That God wants to work, but he works with us.
Dat God werkt, maar hij werkt met ons.
And if we work without God, we'll accomplish nothing.
En als wij werken zonder God, dan gebeurt er niks.
So this is the branch and the tree.
Is net als de tak en de plant.
Or the head and the body.
En het hoofd en het lichaam.
And Jesus used another expression to illustrate this.
En de Heer Jezus heeft een andere uitdrukking gebruikt om dit te illustreren.
In Matthew chapter 11.
In Matthäus hoofdstuk 11.
And verse 29. In Matthew 11, 29, he put it like this.
In Matthäus 11, vers 29 heeft hij het als volgt gezegd.
Take my yoke upon you and learn from me.
Neem mijn juk op je en leer van mij.
And in those days, like today in the villages of India, plowing was done by two oxen.
En in die dagen, net als vandaag de dag nog in India, werd het ploegen gedaan met twee ossen.
And the two oxen have a wooden yoke upon their necks.
En die twee ossen hebben een houten juk op hun schouders.
And when they have this yoke upon their neck, they have to work together.
En als dat juk op hun beide nekken rust, moeten ze samenwerken.
So if you want to teach a junior ox who's never done plowing before.
Dus als je een jonge os wil leren om te ploegen die het nog nooit eerder heeft gedaan.
They yoke it up with a senior ox.
Dan wordt hij geplaatst naast een ervaren os.
Who's experienced.
Die veel ouder is.
And the senior ox, as it were, is telling the junior ox.
En deze oudere ervaren os die vertelt als het ware die jonge os.
Take my yoke upon you.
Neem mijn juk op je.
And learn from me.
En leer van mij.
If you walk with me, you learn how to plow a straight furrow in the field.
En als je naast mij blijft lopen, dan leer je om een rechte voor te trekken.
But you have to have the yoke upon you.
Maar je moet wel een juk op je nemen.
You can't suddenly decide to go off on your own.
Je kunt niet zomaar beslissen je eigen gang te gaan.
And you can't decide to go ahead.
En je kan niet gewoon maar gaan.
Or lag behind.
En je kan er zo niet zomaar naar achteren.
You have to go the same pace and same direction as me.
Maar je moet net zo snel gaan in dezelfde richting als mij.
I need you.
Ik heb jou nodig.
And you need me.
Maar jij hebt mij ook nodig.
And that is how Jesus taught his disciples.
En zo sprak de Heer Jezus tot zijn discipelen.
But in order to live under this yoke.
Maar willen wij onder dat juk leven?
We have to constantly remain humble.
Is het nodig dat we voortdurend nederig blijven?
And recognize that without Jesus I can do nothing.
En dat we erkennen dat we zonder hem niets kunnen doen.
You know, that's what he read in John 15:5.
En dat is wat hij had gezegd in Johannes 15 vers 5.
Apart from me you can do nothing.
Zonder mij kunt gij niets doen.
Think of that statement.
Denk daar eens over na.
Apart from me, the Lord says, you can do nothing.
Zonder mij kan je niets doen.
So what does that mean?
Wat betekent dat?
So anything that you do apart from the Lord will ultimately amount to nothing.
Dus alles wat je doet zonder de Heer zal uiteindelijk op niets uitlopen.
There are a lot of Christians who try to do a lot of things on their own.
En er zijn heel veel christenen die heel veel proberen te doen alleen maar zelf.
It looks very nice.
En het ziet er wel mooi uit.
It can be pretty big.
En het kan zelfs groot worden.
But it's all wood, hay and straw.
Maar het is alleen maar hout en stro.
And when it's put through the fire in the final day, it'll just come to nothing.
En als het getest wordt door het vuur, dan blijft er niets van over.
You know, that's why it says, be careful how you build.
En daarom staat er ook, zie toe hoe je aan het bouwen bent.
If you have a certain amount of money,
als je een bepaalde hoeveelheid geld hebt,
you can buy a lot of wood, hay and straw with it.
Dan kan je heel veel hout en stro van kopen.
Or a wee bit of gold, silver and precious stones.
En je kan maar een heel klein beetje goud, zilver en edelstenen kopen.
And you must decide how you're going to invest that money.
En je moet beslissen hoe je dat geld gaat besteden.
If you want to impress man.
Als je indruk wilt maken op mensen,
you will build, you'll get a whole lot of wood, hay and straw.
Dan kan je een heleboel hout, hooi en stro kopen.
And build a huge structure with it.
En dan kan je iets heel groots mee maken.
It's really impressive.
En dat is zeer indrukwekkend.
A lot of churches are like that.
En veel kerken zijn zo.
What I mean is, this is made of people who are not disciples.
Maar wat ik bedoel is dat dit werk is van mensen die niet echt discipelen zijn.
They are people who've been told to come to Christ for some blessing.
En dat zijn mensen die, die gezegd zijn, kom tot Christus en dan zal je zegen ontvangen.
And it's all wood, hay and straw.
Maar het is alleen maar hout, hooi en stro.
And then there are others who say, Jesus said to make disciples, so we're going to make disciples.
En anderen die zeggen, Jezus zei, maak discipelen, dus we gaan discipelen maken.
And that takes a long time.
En dat is een langdurig proces.
But what you make will be gold, silver and precious stone.
Maar waar je mee bezig bent is als goud, zilver en edelstenen.
So a lot of things that look impressive on earth, you'll find once it goes through the fire of heaven, there's nothing left.
Dus een heleboel dingen die indrukwekkend zijn hier op de aarde, is als ze door het vuur zullen gaan, zal er niet veel van overblijven.
Our whole life is going to be tested one day by God.
En ons hele leven zal eens door de Heer worden
and
beproefd.
Anything I did apart from Christ will, like Jesus said, be nothing.
En alles wat ik gedaan heb buiten Christus om, zal dan helemaal niets meer zijn.
Anything I did in helpless dependence upon Christ will be gold, silver,
maar dat wat ik
stones.
Gedaan heb in echte afhankelijkheid van de Heer zal zijn als goud, zilver en edelsteen.
He said that in many different ways.
En de Heer heeft dat op verschillende manieren duidelijk gemaakt.
Notice this verse.
Luister maar naar dit vers.
Matthew 15.
Matthäus 15.
I don't know whether you've noticed this verse.
Sorry?
I don't know whether you've noticed this verse.
Ik weet niet of je dit vers wel eens hebt opgemerkt.
Matthew 15, verse 13.
Matthäus 15, vers 13.
Read it slowly.
Lees het langzaam.
I've been encouraging people everywhere to read their Bibles slowly.
Ik moedig mensen altijd aan om hun Bijbel langzaam te lezen.
Because sometimes we don't understand it because we read through it so fast.
En soms begrijpen we het niet omdat we er zo snel overheen lezen.
You know, people who have a goal to finish reading the Bible in 1 year.
Mensen hebben het doel om in 1 jaar door de hele Bijbel te lezen.
In my lifetime I must go through it 50 times at least.
En in mijn leven ben ik wel 50 keer door de Bijbel gegaan.
I want the Bible to go through me once in my lifetime.
Maar het is belangrijker dat de Bijbel door mijn leven gaat. Eén keer.
Not me go through the Bible 50 times.
Niet ik door de Bijbel, maar dat het woord door mij heen gaat.
What do I mean by that?
Wat bedoel ik daarmee?
To have the whole Bible go through me once.
Dat het woord van God door mij heen gaat.
It's been one of my prayers.
En dat is één van mijn gebeden.
Commandments and promises are like the two legs we stand on.
Geboden en beloften zijn als de twee benen waar wij op staan.
The Bible's got commandments, it's got promises.
De Bijbel bevat geboden en beloften.
Both are important.
En beide zijn belangrijk.
You must believe the promises.
Je moet geloven in de beloften.
And obey the commandments.
En je moet de geboden gehoorzamen.
Trust and obey.
Trust, vertrouw en gehoorzaam.
So my prayer has been like this.
Dus mijn gebed is dit.
Lord, every commandment in the Bible that is meant for me, I want to obey before I leave this earth.
Heere, elk gebod in de Bijbel dat voor mij bestemd is, dat wil ik gehoorzamen voordat ik deze aarde zal verlaten.
Do you have a desire like that?
Heb je ook zo'n verlangen?
That before you leave this earth, you must obey every commandment in the Bible.
Dat je voordat je heen gaat, dat je alle geboden hebt gehoorzaamd.
You think that's an important prayer or not?
Denk je dat dat een belangrijk gebed is of niet?
Have you ever seriously prayed that prayer?
Heb je dat ooit echt gebeden?
If you seriously pray that prayer, you'll have to study the Bible, because then only you'll know what commandments there are.
Als je dat echt hebt gebeden, dan zul je ook de Bijbel bestuderen, want dan wil je weten wat de geboden van de Heer zijn.
But you know, it can be a little tough.
Maar het kan best moeilijk zijn.
Because there's a commandment that says love your enemies.
Want er staat ook een gebod: heb je vijanden lief.
So then, in order to fulfill that command, God has to give you some enemies.
Dus om dat gebod te kunnen gehoorzamen is het nodig dat je een paar vijanden hebt.
Otherwise, how will you obey it?
Dus hoe kan je anders gehoorzamen?
Bless those who curse you.
Zegen hen die je vervloeken.
God has to allow somebody to curse you, otherwise you can't fulfill that command.
Dus dan moeten er mensen in je leven komen die jou vervloeken, anders kan je dat niet gaan doen.
Pray for those who despitefully use you.
En bid voor hen die die je bespotten en misbruiken.
No, then you got to have a boss or somebody who treats you badly in order
to obey
that command.
Dat je een baas hebt die jou slecht behandelt.
So if you're not serious about it, don't pray that prayer.
Dus als je daar niet serieus in bent, moet je dat gebed niet bidden.
The second prayer of mine is.
En mijn tweede gebed is dit.
Lord, every promise in Scripture that's meant for me, I want to obey it.
Heere, elke belofte in de Bijbel die voor
sorry,
mij is,
I want to claim it. I want to claim every promise.
Daar wil ik op gaan staan.
I want to obey every commandment. I want to claim every promise.
Ik wil de geboden gehoorzamen, maar ik wil gaan staan op de belofte.
Before I leave this earth.
Voordat ik deze aarde verlaat.
I don't want you to have given me a promise that I don't claim.
Ik wil niet, Heer, dat er nog een belofte is waar ik nooit aanspraak op heb gemaakt.
That's like saying, Lord, if I got 50 checks as a gift, I want to deposit all of them in the bank. I don't want to keep some of them at home.
Het is net als dat je 50 checks hebt en dat je die allemaal gewoon wil innen.
Would you do that?
Zou jij dat doen?
If 50 people sent you checks, what
would you do? Als 50 mensen jou een check sturen, zou je die dan allemaal gaan innen?
Let's say on your birthday.
Bijvoorbeeld voor je verjaardag.
Would you quickly go and deposit all of them in the
bank? Zou je die snel gaan innen?
Ja. Yeah. Promises like that.
En zo zijn de beloften.
God's promises.
Gods belofte.
Lord, I want to claim all of them before I leave this.
Heer, ik wil aanspraak maken op uw belofte.
I don't want to stand before the Lord one day.
En want ik wil straks niet voor de Heer staan.
And the Lord says, you know all these promises, you could have claimed them on earth, you never claimed them.
Weet je, al die beloften die daar had je op aarde, had je daar aanspraak op kunnen
Your
maken.
Your life could have counted so much more for me if you had claimed these.
Jouw
promises.
Leven had meer voor mij kunnen betekenen als je aanspraak had gemaakt op mijn beloften.
Your life would have been more useful for me if you had obeyed these commands.
En je leven zou meer bruikbaar zijn geweest voor mij als je dat had gedaan.
But instead of that, you didn't read the scriptures properly.
Maar in plaats daarvan heb je de schrift niet gelezen.
You listened to TV preachers instead of reading my word.
Heb je naar televisiepredikanten geluisterd in plaats van dat je mijn woord hebt gelezen?
I do not want the Lord to tell me that.
Ik wil niet dat de Heer dat straks tegen mij zegt.
I don't know about you.
Ik weet niet hoe het met jou zit.
But I don't want the Lord to tell me that.
Maar ik wil in ieder geval niet dat de Heer dat straks tegen mij zegt.
And so I say, Lord, how shall I do it?
Dus dan zeg ik, Heer, hoe moet ik dat doen?
The Lord says, take my yoke upon you.
Dan zegt de Heer, neem mijn juk op je.
Look at this verse, Matthew 15, verse 13.
Matthäus 15, vers 13.
Every plant which my heavenly father did not plant will be pulled out.
Elke plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgetrokken worden.
may be a good plant.
Misschien is het een goede plant.
It may be something that came out of a bright idea in your mind.
Misschien is het iets dat voort is gekomen uit een briljant idee
But
dat je hebt gekregen.
It did not originate in God's mind.
Maar dat is niet ontstaan in het denken van God.
And that bright idea that you had.
En dat briljante idee dat jij had.
Which you didn't have to pray about or seek God's will about.
Waar je helemaal niet voor hebt hoeven bidden of Gods wil voor hebt hoeven zoeken.
Yeah, I think it's a good idea to do this for the Lord.
Je dacht gewoon, dit is een goed idee om dit voor de Heer te doen.
Go ahead and do it.
Nou, dat kan je gaan doen.
One day God will pull it out and throw it away.
Maar op een dag zal de Heer het uitrukken en weggooien.
The question is not whether it's a good plant.
Dus de vraag is niet of het een goede plant is.
The question is who planted it.
Maar de vraag is wie heeft het geplant.
That's a very serious verse.
En dit is dus een heel ernstig vers.
Every plant which my heavenly Father did not plant will be rooted out.
Elke plant die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgetrokken worden.
But Lord, this is a good plant.
Maar Heer, het is toch een goede plant?
That's fine, but God didn't plant it.
Ja, dat is fijn, maar de Heere God heeft het niet geplant.
And that's the reason why you see so much confusion in so much of Christian work.
En dat is de reden dat je zoveel verwarring ziet, ook in christelijke, op het christelijke erf.
Something goes on for a while.
Iets is er een tijdje.
And then it dies.
Maar daarna sterft het weer uit.
And God never planted it.
God heeft het nooit geplant.
But a lot of people got excited about it.
Er is misschien wel veel opwinding over geweest.
People who didn't know God.
Mensen die God niet kenden.
Who don't believe in praying and seeking God's will.
Die niet zozeer weten van het bidden en het zoeken van Gods wil.
Why do they need to seek God's will? They are so clever already.
Waarom is het nodig om Gods wil te zoeken? Ze zitten al zo vol met plannen.
Clever people don't need to pray.
En slimme mensen hoeven toch niet te bidden?
They don't need to seek God's will.
En ze hoeven Gods wil niet te zoeken.
They say, I just use my common sense and I'm praying.
Die denken gewoon, ik gebruik mijn gezonde verstand.
I do it.
En dan ga ik het gewoon doen.
It's a very humbling thing.
Dus dit is verootmoedigend.
That what God has not planted will not remain.
Dat wat God niet heeft geplant, dat niet zal blijven.
So I've taken that very seriously.
Dus ik neem dat ernstig. Ik neem dat serieus.
I say, Lord, I don't want to waste my time doing things which will finally be pulled out.
Want Heer, ik wil geen dingen doen die uiteindelijk weer uitgetrokken zullen worden.
I'd rather do a few things in my life that remain.
Ik wil liever een paar dingen doen in mijn leven die blijvend zullen
If
zijn.
If I plant a church somewhere, I hope it'll remain till Jesus comes.
En als ik een gemeente sticht, dan hoop ik dat die gemeente zal blijven totdat de Heer terugkomt.
Remain faithful to the truth.
En dat het een gemeente zal zijn die trouw zal zijn aan de waarheid.
So for that I have to learn to work together with Jesus.
En daarvoor is het zo belangrijk dat ik leer om samen te werken met de Heer Jezus.
You know, the Lord makes himself so dependent upon us.
Maar de Heer maakt zich ook afhankelijk van ons.
We don't realize how much he wants us.
We beseffen niet hoeveel hij naar ons verlangt.
He could have done his work on earth much better without us.
Hij had zijn werk op aarde veel beter kunnen doen zonder ons.
There are millions of angels who would be glad to do his work on earth.
Er zijn miljoenen engelen die blij zouden zijn om zijn werk op aarde te doen.
And would do it much better than any human being.
En die het veel beter zouden kunnen doen dan een mens.
But he doesn't use them.
Maar de Heer gebruikt de engelen niet.
He wants human beings.
Hij wil mensen.
Born again.
Wedergeboren mensen.
Filled with the Holy Spirit.
Die vervuld zijn met de Heilige Geest.
I want to show you an example of that.
En daar wil ik je een voorbeeld van geven.
In Acts of the Apostles chapter 10.
In Handelingen hoofdstuk 10.
We read about a man called Cornelius who was praying to an unknown god. He didn't know who it was.
En dan lezen we over een man genaamd Cornelius en hij bad tot een god die hij eigenlijk niet kende.
And the interesting thing is that God heard him.
En het interessante is dat God hem hoorde.
Even though he was not praying in the name of Jesus.
Ook al bad hij niet in de naam van Jezus.
He never knew about Jesus.
Hij had nog nooit van Jezus gehoord.
He was just praying to God.
Hij bad gewoon tot God.
And an angel came to him and said in verse 4, your prayer, Acts 10 verse 4, your prayers have ascended to God.
En een engel die kwam tot hem en zei, uw gebeden zijn tot God opgestegen, hoofdstuk 10 vers 4, Handelingen.
And God wanted to give him the gospel.
En God wilde hem Because het evangelie geven.
He was a sincere person, but he was not saved.
Hij was een oprechte man, alleen hij was nog niet behouden.
But God heard his prayer and wanted to lead him to the message of the gospel.
Maar God hoorde zijn gebed en wilde dat hij het evangelie zou ontvangen.
And when he sent that angel to Cornelius.
En toen hij die engel naar Cornelius zond,
the angel could have preached the gospel.
Had die engel het evangelie kunnen brengen?
Don't you think the angel knew that Christ died for the sins of the world?
Denk je niet dat die engel wist dat Christus voor de zonde der wereld is gestorven?
The angel could have said, Cornelius, you're a sinner.
En de engel had kunnen zeggen, Cornelius, je bent een zondaar.
Christ died for your sins.
Christus is voor je zonde gestorven.
He rose up from the dead.
En hij is opgestaan uit de dood.
Believe in him.
Geloof in hem.
Turn from your sin.
En keer je af van je zonde.
Ask God to fill you with the Holy Spirit.
En vraag God om je te vullen met zijn geest.
The angel could have preached that better than anybody else.
En de engel had dat beter kunnen prediken dan welk mens dan ook.
But why didn't he say it?
Maar waarom heeft hij dat niet gezegd?
He says, verse 5, go and send for a man called Peter.
De engel zegt tegen Cornelius,
verse 5,
stuur mannen naar Joppe en ontbied Simon.
Peter is living in Joppa.
En Petrus is in Joppe.
If somebody will have to walk 2 days and call him, and then he'll take 2 days to come here. It's going to take some time.
En iemand moest 2 dagen naar Joppe lopen en hem ophalen en dan weer teruglopen.
So you say to the angel, hey, why don't you tell him right now the gospel? Why can't you tell him that?
Dus we zouden kunnen denken, nou engel, waarom vertel je niet zelf het evangelie aan Cornelius?
And you know what the angel will say?
En denk je, weet je wat de engel dan zou zeggen?
God says I'm not to give him the gospel.
Weet je,
God says
God
I'm
heeft,
not to give
God
him
heeft mij het evangelie niet gegeven.
Why not?
Waarom niet?
You know it better than Peter.
Je kent het toch beter dan Petrus?
You're coming from heaven.
Je komt uit de hemel.
Have you ever wondered why the angel was not permitted to give him the gospel?
Heb je je ooit afgevraagd waarom de engel niet het evangelie was gegeven?
That's a very important question for all preachers to answer.
En dat is een belangrijke vraag voor alle predikers ook om die te stellen.
You know the answer?
Weet je wat het antwoord is?
Because he had not experienced the gospel.
Omdat hij het evangelie niet had ervaren.
He could not say I was a sinner and Jesus died for me.
Die engel die kon nooit zeggen ik was een zondaar en Jezus stierf voor mijn zonde.
Teaching us one important lesson in preaching.
En dat is een hele belangrijke les voor predikers.
That you must never preach what you have not experienced.
Dat je nooit moet prediken wat je zelf niet hebt ervaren.
Don't talk about freedom from a sin which you have not got freedom from.
Spreek niet over vrijheid van een bepaalde zonde waar je zelf niet vrij van bent.
That's the principle here.
En dat is het principe.
Even if you know it so well.
Ook al ken je het zo goed, ook al weet je ervan.
Maybe you can preach it better than anybody else.
Misschien kan je er heel goed over preken.
But it's not true in your life.
Maar het is niet waar in je eigen leven.
Keep quiet.
Dan moet je stilhouden.
Let somebody who can preach less than you preach it because he has experience.
Laat dan iemand het maar prediken die het minder goed kan zeggen dan jij, maar die het wel heeft ervaren.
So if you go as a preacher, like this angel.
Sorry?
If you go as a preacher like this angel.
Dus als jij gaat prediken zoals de engel.
You would say, brother, send for Peter.
Dan moet je eigenlijk zeggen.
Because I don't have this experience.
Iemand anders moet komen, want ik heb het niet ervaren.
But do you think preachers say that?
Maar denk je dat predikers dat zeggen?
Oh, they say, I know it, I can preach.
Nee, ze zeggen meestal, ik weet er toch van, dus ik kan erover prediken.
The Christian world is full of such hypocrites who preach what they have not experienced.
En de christelijke wereld zit vol met deze huigelaars die prediken wat ze niet hebben ervaren.
I myself did it for many years in the early days.
En dat heb ik zelf ook vele jaren gedaan.
Till I got fed up.
Totdat ik er zat van was.
And a time came in my life about 40 years ago.
En toen kwam de tijd, brak aan 40 jaar geleden.
I said, Lord, I'm a hypocrite.
En toen zei ik, Heere, ik ben een huigelaar.
I'm preaching things that are not true in my life.
Ik predik dingen die niet waar zijn in mijn eigen leven.
That was about 38 years ago, 37 years ago.
En dat is nu 37 jaar geleden.
And the Lord said, "Are you willing to stand up in front of the church and tell them that you've been a hypocrite all this time?"
En de Heer vroeg mij, ben je bereid om voor de gemeente te staan en dan te zeggen dat je zo'n huigelaar bent geweest al die
you're
tijd?
Preaching things that are not true in your life.
En dat je dingen hebt gepredikt die niet waar zijn in je eigen leven?
I said, "Sure."
En toen zei ik, ja.
I'll get up next Sunday and say that.
Ik zal aanstaande zondag opstaan en dat zeggen.
And that's the day God met with me.
En dat is de dag dat God mij heeft ontmoet.
Filled me with the Holy Spirit.
En mij heeft gevuld met zijn geest.
He turned my life around.
En mijn leven heeft omgedraaid.
It's never been the same since.
En sindsdien is het nooit meer hetzelfde geweest.
Just because of one decision.
Alleen maar vanwege één beslissing.
Lord, I will not preach what is not true in my life anymore.
Omdat ik vanaf dat moment heb gezegd, ik zal niet meer spreken over dat wat niet waar is in mijn eigen leven.
Even if it means I stop preaching completely.
Ook al zou dat moeten betekenen dat ik nooit meer zou preken.
I'm sick and tired of being a hypocrite.
Want ik ben er helemaal zat van dat ik een huigelaar ben.
I've discovered one thing in my dealings with God.
Ik heb één ding in mijn omgang met God ontdekt.
The thing God loves more than anything else is honesty.
Is dat de Heere God meer dan van wat dan ook houdt van eerlijkheid.
To walk in the light means first of all being honest.
In het licht wandelen betekent in de eerste plaats dat je eerlijk bent.
The angel was honest.
En de engel was eerlijk.
I can't preach on this because I haven't experienced it.
Ik kan hier niet over spreken want ik heb het niet ervaren.
I know it.
Ik ken het.
I can teach it.
Ik zou het kunnen onderwijzen.
But I have not experienced it.
Maar het is niet door mij heen gegaan.
So Almighty God will not permit me to speak what I have not experienced.
Dus de Almachtige God staat mij niet toe om erover te spreken.
So I'm sorry, Cornelius.
Dus het spijt me, Cornelius.
You have to wait 4 days for that sinner called Peter to come.
Je moet 4 dagen wachten tot totdat die zondaar genaamd Petrus hier zal zijn.
And he'll come and tell you what, because he's experienced it.
En hij zal komen en erover spreken, want hij heeft het ervaren.
What an honor to be able to preach the gospel.
En wat een eer om in staat te zijn het evangelie te brengen.
To tell people this is what Jesus did for me.
Dat je mensen kan zeggen dit is wat Jezus voor mij heeft gedaan.
I was in the gutter like you.
Ik lag in de goot net als jij.
And Jesus pulled me out.
Maar Jezus heeft mij eruit getrokken.
No angel in heaven can say that.
Geen engel in de hemel kan dat
It's
zeggen.
A tremendous honor.
Maar dat is een eer.
And the Lord uses us.
En de Heer gebruikt ons.
Take my yoke upon you. Let's work together.
En hij zegt: neem mijn juk op je en laten we samenwerken.
All the miracles were really meant to teach this lesson.
En alle wonderen zijn ook bedoeld om deze les te leren.
When Jesus took his disciples through different miracles.
Toen de Heer Jezus zijn discipelen mee liet maken allerlei wonderen.
He was basically teaching them, I need you and you need me.
Was hij ten diepste hen aan het leren, ik heb jullie nodig en jullie hebben mij nodig.
Let's work together.
Laten we samenwerken.
He could have done all the work himself.
Hij had alles zelf kunnen doen.
But he doesn't do it.
Maar dat deed hij niet.
Every morning God could have thundered from heaven.
Elke ochtend had de Heer kunnen bulderen vanuit de hemel.
All have sinned and come short of the glory of God.
Alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.
Repent and turn from your sins.
Bekeer je van je zonden.
There is only one way of salvation.
En er is maar één weg tot behoudenis.
Christ died for your sins and rose again.
Christus stierf voor je zonden en is weer opgestaan uit de dood.
Imagine if God had thundered that from heaven in every language every morning.
Stel je voor dat de Heer God dat uit de hemel zou hebben gesproken in elke taal elke ochtend.
That would have been a very efficient way of preaching the gospel.
Dat zou heel efficiënt zijn geweest in de prediking van het evangelie.
Nobody would have a doubt that this is really from God.
En niemand zou twijfelen dat dit echt van God komt.
Nobody would question was that who said that's true.
Niemand zou zich de vraag stellen And wie zegt dat dat waar is.
You wouldn't need to translate the Bible into so many languages.
En het zou ook niet meer nodig zijn om de Bijbel te vertalen in zoveel talen.
And everybody in the world could have heard it in his own language.
Want iedereen in de wereld zou het in zijn eigen taal horen.
But that is not God's way.
Maar dat is niet Gods weg.
God says I want to use fallen human beings.
God zegt ik wil gevallen mensen
And
gebruiken.
It's a sad thing when so many of God's children don't do anything about it.
En het is droevig als zoveel van Gods kinderen er niets mee doen.
God's work is hindered because so many of God's children are lazy.
En Gods werk wordt verhinderd omdat zoveel kinderen van God lui zijn.
They're like that man who got one talent and buried it under the ground.
Net als die man die een talent kreeg, maar die het onder de grond wegstopte.
There are hundreds of Christians like that.
En zo zijn er honderden christenen.
God has done something for them.
God heeft iets voor hen gedaan.
But they keep looking at somebody else. Oh, he's got 10 talents. I got only one.
Maar ze blijven maar kijken naar anderen en zeggen: nou, hij heeft meer talenten dan ik.
And they don't do what God use what God has given them.
En ze gebruiken niet dat wat God hen heeft gegeven.
And that is how God's work is hindered.
En zo wordt het werk van God belemmerd.
So I want you to remember, brothers and sisters, that God wants to use every one of us.
Ik wil dat je beseft, broeders en zusters, dat de Heere God ieder van ons wil gebruiken.
He wants to work together with us.
Hij wil met ons samenwerken.
And all the miracles Jesus was teaching that same thing.
En in alle wonderen is het deze les die Jezus hen leert.
You take the miracle of the turning of water into wine in Cana.
Neem het wonder van dat water in wijn verandert in Cana.
The first miracle that Jesus did.
Het eerste teken dat Jezus deed.
If he could have turned water into wine.
Als hij water in wijn kon veranderen.
He could have put wine into those empty water pots easily.
Hij had ook gewoon.
He could have filled the empty water pots with wine.
Hij had ook gewoon de lege vaten met wijn kunnen vullen.
That wouldn't have been difficult for him.
Dat was niet moeilijk geweest voor hem.
Why did he ask the servants to pour water into them?
Waarom vroeg hij de dienaren om die vaten eerst met water te vullen?
Because if he had done it all, if he had just filled the empty water pots with wine.
Want als hij gewoon zelf die vaten met wijn had gevuld.
It would have been his own work.
Dan was het alleen maar zijn eigen werk geweest.
But he doesn't want to do it on his own.
Maar hij wil het niet alleen doen.
He wants to do it with man.
Hij wil het samen met mensen doen.
So he says, you do something and I'll do the other part.
Dus hij zegt, jullie moeten iets doen en dan zal ik wat doen.
You do the easy part.
Jullie doen het eenvoudige.
Fill it up with water.
Vul het met water.
I'll do the difficult part.
En ik doe het moeilijke. Ik verander het in wijn.
You know, this is a very principle in all of Jesus' dealings with us.
En dit is een principe dat we terugvinden in al zijn omgang met ons.
You do the easy part.
Jij doet het eenvoudige.
I'll do the difficult part.
En ik doe het moeilijke.
But let's work together.
Maar laten we samenwerken.
And then I want you to go and serve the wine.
En daarna wil ik dat jullie de wijn gaan bedienen.
And I'll stand in the background and people won't even know that I did it.
En dan sta ik achteraf en mensen zullen niet eens beseffen dat ik het heb gedaan.
Isn't that how God works?
Is dat niet hoe de Heer werkt?
And they filled the water pots with water.
Dus ze vulden de vaten met water.
And it turned into wine.
En het werd wijn.
And these servants took it out.
En de dienaren die namen daarvan.
And they had never tasted wine like that before.
En ze hadden nog nooit zulke goede wijn geproefd.
And the servants themselves were surprised.
En de bedienden waren verrast.
But this is a principle with which God deals with us.
Maar dit is een principe van hoe de Heer met ons omgaat.
It's a great lesson for us to learn here.
En dat is een les die we mogen leren.
Because so many people say, "Oh, I'm not gifted."
Want zoveel mensen zeggen, weet je, ik heb niet de gaven.
I'm so weak.
En ik ben zo zwak.
I don't know much.
Ik weet niet zoveel.
It doesn't matter.
Maar dat geeft niet.
All God asks you is to bring some water.
Het enige wat de Heer van je vraagt is om een beetje water te brengen.
Can you get some water?
Kan je water halen?
The Lord will turn it into wine.
Dan zal de Heer het veranderen in wijn.
This has been my experience for so many years.
En dit heb ik zoveel jaren lang mogen ervaren.
I take a little water to Jesus.
Ik breng een beetje water naar de Heer Jezus.
He turns it into wine and gives it to the people.
En hij verandert het in wijn en het wordt aan de mensen uitgedeeld.
And people say, "Brother Zach, where did you get this revelation from?"
En dan zeggen de mensen, "Broeder Zach, waar haal je dit vandaan?"
I say, "I don't know. I just took some water and gave it to the Lord."
En dan zeg ik, "Ik weet het niet. Ik heb gewoon wat water bij de Heer gebracht."
Somewhere between me and you, he turned it into wine and gave it to you.
En ergens tussen mij en dat het bij jou is gekomen, heeft hij het in wijn veranderd.
And you say, "Boy, I've never tasted wine like this anywhere else."
En dan zeg jij van, "Ik heb nog nooit zulke goede wijn gedronken."
I've never heard anyone say these things.
Ik heb nog nooit iemand zulke wijsheden horen zeggen.
I've never tasted wine like this.
Ik heb nog nooit zulke wijn geproefd.
You think I made it?
Maar denk je dat ik het heb gemaakt?
I'll tell you honestly, I didn't.
En dan zeg ik je helemaal niet.
I know my limitations.
Ik ken mijn beperkingen.
I know that apart from Jesus, I can do nothing.
Ik weet dat ik zonder Jezus niets kan doen.
The Lord taught me that many years ago.
Dat heeft de Heer mij vele jaren geleden geleerd.
Through failure.
Door mijn falen.
And I've learned my lesson.
Heb ik mijn lessen geleerd.
And I said, "Lord, all my life, all I'll do is bring water to you."
En ik heb gezegd, "Heer, het enige wat ik met mijn leven wil doen is water naar u brengen."
I will never be able to produce wine.
Want ik zal nooit in staat zijn om wijn voort te brengen.
Water I can bring till the end of my life.
Maar water kan ik tot het einde van mijn leven bij u brengen.
You turn it into wine and satisfy people's needs.
En u verandert het in wijn en mensen worden gelukkig.
I say that for your encouragement.
Maar ik zeg dit vanavond om je te bemoedigen.
Don't ever say to the Lord, "Oh, I don't have anything really special."
Dus zeg nooit tegen de Heer, "Heer, ik heb niks bijzonders."
The Lord takes that which is ordinary.
Want de Heer Jezus neemt het gewone.
And he can fill you with the Spirit and do amazing things.
En hij kan je vullen met zijn geest en wonderenswaardige dingen doen.
That's why Jesus didn't go to the big Bible schools of Gamaliel in Jerusalem to select his disciples.
En dat is waarom de Heer Jezus niet naar de geweldige Bijbelschool van bijvoorbeeld Gamaliel in Jeruzalem ging om zijn discipelen uit te kiezen.
He went to the seashore and picked up illiterate fishermen.
Maar hij ging naar de kust van het meer van Galilea en koos vissersmannen uit.
He turned the world upside down through them.
En door hen heeft hij de wereld op zijn kop gezet.
So that all the glory may be God's.
Zodat alle eer aan God is.
So that none of us can glory that we did something.
En dat niemand kan roemen dat wij iets zouden hebben gedaan.
And that's why it says at the end of that marriage in Cana in John chapter 2.
En daarom staat er in dat verhaal in Johannes 2 over het einde van die bruiloft.
Verse 11. John 2:11.
Johannes 2 vers 11.
That there Jesus manifested his glory.
Dat de Heer Jezus daar zijn heerlijkheid heeft geopenbaard.
See, the whole purpose of the Lord using us.
Het hele doel van dat de Heer ons gebruikt.
So that he'll be glorified.
Is dat hij verheerlijkt wordt.
Not that we'll be glorified.
Niet dat wij verheerlijkt worden.
And that is how many people get set aside by God.
En dat is de reden waarom zoveel mensen aan de kant worden geschoven door de Heer.
God uses them.
God gebruikt hen.
They begin to take the glory themselves.
Maar ze beginnen de glorie aan zichzelf te geven.
They begin to exalt themselves.
En ze beginnen zichzelf te verhogen.
They draw people to themselves.
En ze beginnen mensen tot zichzelf te trekken.
And they, God takes them and puts them on a shelf.
En de Heer zet hen in de kast.
And I've seen so many people like this.
En ik heb dat zo vaak zien gebeuren.
In my life.
In mijn leven.
Years ago they had a really mighty anointing.
Jaren geleden was er een krachtige zalving op hun leven.
But they became proud.
Maar ze werden trots.
God put them aside.
En de Heere God heeft hen aan de kant geschoven.
Do you know that it is the easiest thing in the world for God to mightily use anyone?
Weet je dat het gemakkelijkste in de hele wereld is voor de Heere God om wie dan ook te gebruiken?
What is the most difficult thing for God to do?
Wat is het moeilijkste voor de Heer om te doen?
The most difficult thing for God to do.
Het moeilijkste voor de Heer om te doen
is to use a man and then keep him humble after that.
Is om een iemand te gebruiken en dan hem of haar nederig te houden daarna.
Look back in your own life and see.
En kijk terug op je eigen leven.
Have you had some experience of God using you in a small way?
Heb je enige ervaring van dat de Heere God jou heeft gebruikt?
Maybe you prayed for some sick person.
Misschien heb je voor een ziek iemand gebeden.
And accidentally he got healed.
En de persoon werd genezen.
I mean, he was getting better anyway and he got healed.
Sorry?
He was getting better anyway.
Hij werd toch al beter.
But you thought it was due to your prayer.
Maar jij dacht dat het door jouw gebed kwam.
And your head became a little bigger that day.
En je werd een beetje opgeblazen in je hoofd.
For some small little thing which...
Vanwege iets kleins.
This is how weak we are.
En zo zwak zijn.
When it comes to pride.
Als het gaat om trots.
It's very difficult for God to use a man in any way and keep him humble.
Het is heel moeilijk voor de Heere God om iemand te gebruiken en dan die persoon nederig te houden.
It can be done.
Het kan.
Because all these apostles did like that. They lived like that.
Want bij de apostelen is dat goed gegaan.
You know, John at the age of 95 was a very humble person, as you
Johannes
know.
Was 95 en hij was een nederige man.
When he sees Jesus in the Isle of Patmos.
Toen hij op het eiland van Patmos een openbaring van de Heer Jezus had.
He falls like a dead man at his feet.
Viel hij als dood voor zijn voeten.
He was humble at the age of 95.
Hij was nederig toen hij 95 was.
He felt he was nothing.
Hij wist dat hij niets was.
So there are a few people who lived like that.
Er zijn mensen die zo leven.
And it can be done.
En het is mogelijk.
But it's very difficult.
Maar het is wel moeilijk.
And this is the main reason why God cannot use many people.
En dit is wel een reden waarom de Heere God veel mensen niet kan gebruiken.
And that is why I keep telling people.
En daarom blijf ik tegen mensen zeggen.
Brothers, keep your face in the dust.
Broeders, hou je gezicht in het stof.
And if God uses you, keep your face in the dust.
Blijf met je gezicht ter aarde.
Because the Lord uses us. For his glory.
Want de Heere God gebruikt ons ter verheerlijking van Hemzelf.
No man is allowed to boast in God's presence.
Niemand is in staat om te roemen in de aanwezigheid van God.
It says that in 1 Corinthians 1:29.
Zo staat het ook in 1 Corinthians 1 vers 29.
It's a great law of God.
En dat is een hele belangrijke wet bij God.
No one is allowed to boast in God's presence.
Niemand is in staat om te roemen in Gods aanwezigheid.
Which means I can put it like this.
Ik kan het ook als volgt zeggen.
You know, 1 Corinthians 1:29 says no one should boast before God.
Opdat geen vlees voor hem zou roemen.
I can put it like this.
Ik kan het als volgt zeggen.
No one can boast in God's presence.
Niemand kan in Gods aanwezigheid roemen.
Means that when you begin to boast, you are no longer in God's presence.
Dat betekent dat als je begint te roemen, dat je niet meer in Gods aanwezigheid bent.
You can boast in front of the devil.
Je kan wel roemen voor het aangezicht van de duivel.
Because he's full of pride in any case.
Want hij is toch vol van trots.
So I would say when you begin to boast, you've started standing before the devil.
Dus ik zou zeggen wanneer je begint te roemen in jezelf, begin je voor de duivel te staan.
You can't boast in God's presence. That's
impossible. Want in Gods aanwezigheid kan je dat niet doen.
So if you are boasting about something you did.
Dus als jij trots bent op iets wat jij hebt gedaan.
Or some knowledge you have.
Of roemt in je
which
kennis.
Which other people don't have.
Een kennis die andere mensen niet hebben.
Or you say like the Pharisee, Lord, I thank you, I'm not like these other people.
Of als je als de Farizeeër zegt, dank u Heer dat ik niet zo ben als die anderen.
It cannot be in God's presence.
Dan is dat nooit in Gods aanwezigheid.
No one can boast in God's presence.
Want niemand kan roemen in Gods aanwezigheid.
At that moment, you must be standing before the devil.
Op dat moment sta je voor de duivel.
I hope you'll remember that for the rest of your life.
Ik hoop dat je dit nooit meer zult vergeten.
That whenever you begin to boast about anything.
Dat zodra je ergens in begint te roemen.
When you give a testimony and you are indirectly boasting what God did through you.
Als je een getuigenis geeft en als je een beetje indirect roemt over wat God door jou heen heeft gedaan.
When you write a report about your work and your hoping that people will recognize what a great man of God you are.
Als jij een verslag schrijft van wat je hebt gedaan en dat je hoopt dat mensen zullen erkennen dat jij toch wel een bijzonder iemand voor God bent.
Please remember that at that moment you're not before God.
Besef op dat moment dat je niet meer voor God staat.
You are standing before Satan.
Maar dat je voor Satan staat.
Because no one can boast in God's presence.
Want niemand kan roemen in Gods aanwezigheid.
This is such a simple principle.
Het is zo'n eenvoudig principe.
It's written there in scripture.
Maar het staat hier duidelijk.
People don't read it.
Mensen lezen het
they don't take it seriously.
Mensen nemen het niet serieus.
That is why I say we must read the Bible slowly.
En daarom heb ik ook gezegd dat je de Bijbel langzaam
let
moet lezen.
Let the Bible go through us once.
En dat het woord door ons heen gaat.
And if you read like that, you'll get a new Bible.
En als je op die manier gaat lezen, dan gaat de Bijbel voor je open.
I don't preach from some other Bible than what people have.
Ik predik niet van een andere Bijbel als wat iedereen leest.
I preach from the same Bible.
Ik predik uit dezelfde Bijbel.
They say, how is it, Brother Zach? We didn't even see it till now.
En dan zeggen mensen, hoe is het mogelijk, broeder Zek, ik had het nog nooit gezien.
I say, because you didn't want to see it.
En dan zeg ik, dat komt omdat je het niet wilde zien.
You read slowly, you'll see it.
Als je langzaam leest, zal je het zien.
Take another example.
Nog een ander voorbeeld.
Oh, before that, let me show you a verse in Isaiah 42.
Ik wil je een vers laten zien uit Jesaja 42.
You know, God will give us many things, but there's one thing he'll never give us.
De Heere God geeft ons veel, maar er is één iets dat hij ons nooit zal geven.
He'll give us his wisdom, he'll give us his power.
Hij geeft ons zijn wijsheid en zijn kracht.
He'll give us many gifts.
Hij geeft ons veel gaven.
He gave us his son, he gave us the Holy Spirit.
Hij gaf ons zijn zoon en hij geeft ons de Heilige Geest.
What is the one thing God will never give us?
Maar wat is het dat God ons nooit zal geven?
To anybody.
Aan niemand.
Isaiah 42 and verse 8.
Jesaja 42 vers 8.
The last part.
Het laatste gedeelte.
The Lord says, I will never give my glory to another person.
Mijn eer zal ik aan geen ander geven.
And just in case you missed it there, he repeats it in chapter 48 verse 11.
En mocht je het nog gemist hebben, dan herhaalt de Heere het in hoofdstuk 48 vers 11.
There are very few things that are repeated twice in scripture.
Er zijn maar weinig dingen die twee keer worden herhaald in de Bijbel.
Here it is, Isaiah 48:11, same thing.
Maar in 48 vers 11, ik zal
my
mijn eer.
Glory, I will never give to another.
Ik zal mijn eer aan geen ander geven.
My power, my nature, my wisdom, I'll give.
Ik zal mijn kracht geven en mijn natuur en mijn wijsheid.
But not my glory.
Maar niet mijn eer.
So when you touch the glory of God.
Dus als jij de eer van God aanraakt,
when you take the credit for the wine that you are distributing,
als jij de eer voor jezelf neemt voor de wijn die je verdeelt,
immediately God becomes your enemy.
Dan wordt God je vijand.
You know that?
Wist je dat?
Did you know that the moment you touch the glory of God, he becomes your enemy?
Wist je dat het moment dat jij de eer voor jezelf neemt, dat God je vijand wordt?
Until then he was supporting you.
Tot dan stond God achter je.
But now he sees you're taking the glory to yourself.
Maar nou ziet hij dat je de eer voor jezelf neemt.
For the wine that he made, you take the credit.
En voor de wijn die hij heeft gemaakt, neem jij de eer.
God becomes your enemy.
Dan wordt God je tegenstander.
I have seen many preachers, God has become their enemy.
Ik heb veel predikers gezien waar de Heere God hun vijand is geworden.
That has put such a fear into me.
En dat heeft mij zo bang gemaakt.
And I say, Lord, please keep me on my face, the dust always.
En ik heb gezegd, Heer, alstublieft, geef dat ik op mijn gezicht zal blijven liggen in het stof, altijd.
Times when I have even wept and prayed to God.
En er zijn tijden geweest dat ik heb gehuild en heb gebeden tot God.
Saying, Lord, whatever you take away from me, please don't take away the anointing of the Holy Spirit.
En ik heb gezegd, Heer, wat u ook van mij zult nemen, neem alstublieft niet de zalving van uw geest van mij af.
I don't care if I lose my money, the house I live in.
Het geeft me niet als ik mijn geld of mijn huis zou verliezen.
Anything.
Of wat dan ook.
My health.
Mijn gezondheid.
But I don't want to lose the anointing.
Maar ik wil niet de zalving verliezen.
I know the only way I can lose the anointing is if I take the credit to myself for what God did.
En ik weet dat als ik de eer voor mezelf neem voor datgene wat God heeft gedaan, dat ik mijn zalving zal verliezen.
How do I know that?
Waarom weet ik dat?
Because I've seen it in so many people around the world.
Omdat ik het ook bij zoveel mensen heb zien gebeuren.
It's very difficult for a man to be used by God and to remain humble.
Het is heel moeilijk voor een mens om door God gebruikt te worden en nederig te blijven.
There's some rare people I've seen in the world like that.
En er zijn maar weinig in de wereld die zo zijn.
And I'll tell you, there are very, very, very few.
Maar er zijn er maar weinig.
But that is the way God works.
Maar zo werkt God.
He works through humble people.
Hij werkt door nederige mensen.
James chapter 4.
Jacobus hoofdstuk 4.
And verse 6.
Vers 6.
God, in the middle of that verse, God is opposed to the proud, but he gives grace to the humble.
Want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade.
God is opposed to the proud, but he gives grace to the humble.
God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade.
This is another of those verses repeated a second time.
En dit is ook weer zo'n vers dat opnieuw wordt herhaald.
You know, just in case you miss it the first time, the Lord repeats it.
Voor het geval je het gemist hebt, herhaalt de Heer het.
1 Peter 5.
1 Petrus 5.
Verse 5.
Vers 5.
The last part.
Het laatste gedeelte.
God is opposed to the proud, but gives grace to the humble.
Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade.
Therefore, verse 6, humble yourself under the mighty hand of God, and he will exalt you at the
proper time. En daarom verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt.
Now, when you read verse 6, how do you understand it?
Als je vers 6 leest, hoe begrijp je dat?
How do you understand verse 6?
Hoe leg je dat uit?
Humble yourself under the mighty hand of God.
Verneder jezelf onder de machtige hand van God.
And he will exalt you at the proper time.
Opdat hij u op zijn tijd verhoogt.
What do you understand by being exalted by God?
En wat versta jij onder het verhoogd worden door God?
Is he saying, you humble yourself and I'll make you a great preacher one day?
Is dat jij vernedert je en ik zal jou maken tot een geweldige prediker op een dag?
I'll make you a famous Christian.
Of ik maak je een beroemde christen.
Or I'll make you have authority over.
Of ik maak dat je gezag zult hebben.
That's not the meaning.
Nee, dat is niet de betekenis.
That shows how corrupt our mind has become.
Dat laat alleen maar zien hoe verdorven wij vaak denken.
With the understanding of the Gentiles to have authority over people.
En dat we denken zoals de heidenen aan macht over de mensen.
This is how I understand it.
Maar ik begrijp het als volgt.
The Lord asked me,
de Heer vraagt mij.
What do you want to be exalted over?
Waarover wil jij verhoogd worden?
People?
Over mensen?
Do you want to be an elder for many people?
Wil je een ouderling zijn voor veel mensen?
I say no, Lord.
Nee, Heere.
I have no interest in being an elder over many people or over churches.
Ik ben niet geïnteresseerd om oudste te zijn voor heel veel mensen.
There is one thing I really want to be exalted over.
Maar er is één ding waar ik echt over verhoogd wil worden.
And that is over every sin in my life.
En dat is over elke zonde in mijn leven.
That's the only thing I want to be exalted over.
Dat is het enige waar ik boven wil staan.
Every sin must be under my feet.
Dat elke zonde onder mijn voeten is.
No sin must exalt itself over me.
Dat geen zonde zich over mij verheft.
That's how I understand that verse.
Zo lees ik dit vers.
Have you understood the verse like that?
Heb je het zo ook begrepen?
Or are you waiting for one day God to exalt you and make you a big person somewhere in Christendom?
Of wacht je op de dag dat God jou verhoogt en je een grote persoon maakt?
I'm sorry to disappoint you, but that's not going to happen.
Het spijt me, ik moet je teleurstellen.
He wants to exalt you over sin.
Hij wil jou verhogen over de zonde.
And if you want to be exalted over sin, he'll do it.
En als jij dat ook wilt, dan zal hij dat doen.
So he says, humble yourself under the mighty hand of God.
En daarom zegt hij, verneder jezelf
onder God's
hand.
And God gives his grace to the humble.
En God geeft genade aan de nederige.
He'll exalt you over sin.
Hij verhoogt je.
He'll exalt you over the devil.
Hij verhoogt je boven de duivel.
I want the devil to be under my feet.
Ik wil dat de duivel onder mijn voeten ligt.
I don't want to be exalted over people.
Ik wil niet verhoogd zijn boven de mensen.
I can stand before God and say I have zero interest in having any authority even over any human being.
Ik kan voor God staan en eerlijk zeggen dat ik totaal niet geïnteresseerd ben in het hebben van gezag over mensen.
I have no interest in having any authority over my wife.
Ik ben ook niet zo geïnteresseerd in het hebben van gezag over mijn vrouw.
I want to have authority over Satan.
Maar ik wil heersen over zonde.
And over sin.
Over zonde.
That's all. And the Lord says, humble yourself and I'll exalt you.
En de Heer zegt, verneder jezelf en ik zal je verhogen.
And I've really begun to taste something of that.
En daar ben ik echt van gaan proeven.
Exaltation over sin.
Verheven worden boven de zonde.
Over Satan.
Verheven worden boven Satan.
There was a time in my life.
Er was een tijd in mijn leven.
When I was afraid of Satan.
Dat ik bang was voor Satan.
But no more.
Maar dat is niet meer zo.
Now I believe Satan is afraid of me.
Ik geloof nu dat Satan bang is voor mij.
You think I'm being arrogant?
Denk je dat ik arrogant ben?
Brother Zach, what pride to say that Satan's afraid of you.
Brother Zach, is het niet trots om te zeggen dat Satan bang is voor jou?
Let me show it to you from scripture.
Maar ik wil je het laten zien vanuit de schrift.
I always tell people, don't believe me if I can't show it to you from scripture.
Ik zeg mensen altijd, je moet niet in mij geloven als ik het niet kan laten zien vanuit de schrift.
1 John chapter 4.
1 Johannes 4.
Verse 17.
Vers 17.
1 John 4:17.
1 Johannes 4, vers 17.
The last part of that verse.
Het laatste deel van dit vers.
As Jesus is, so also are we in this world.
Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld.
Now we got to read it slowly, remember?
En je moet het langzaam lezen, weet je nog?
Let's read it slowly.
Dus lees het langzaam.
As Jesus is.
Zoals hij is.
So are we in this world.
Zo ook wij in deze wereld.
Okay, let me make it personal.
Ik wil het persoonlijk
As
maken.
As Jesus is.
Zoals Jezus is.
So am I in this world.
Zo ben ik in deze wereld.
How is Jesus in this world?
Hoe was Jezus in deze wereld?
Tell me, was the devil scared of him or was he scared of the devil?
Was de duivel bang voor Jezus of was Jezus bang voor de duivel?
You have to think about that.
Moet je daarover nadenken?
The devil was scared of Jesus.
De duivel was bang voor Jezus.
If ever he went to some place, Jesus ever went to some place,
als Jezus ooit ergens naartoe ging,
the demons would say, "Hey, he's coming here, be careful now."
Oh, Jezus komt eraan.
What does it say here?
En wat staat hier?
As Jesus is, so am I in this world.
Want zoals Hij is, zo ook wij in deze wereld.
I say, Lord, that's for me.
Dus ik zeg, Heere, dat is voor
mij.
If I
go to some place, all the devils should be scared.
Dus als ik ergens ga, Heer, dan zal de duivel bang zijn.
What about you?
En hoe zit het bij jou?
Do you see your name there?
Kan je jouw naam daarin lezen?
Are you a Christian?
Ben je een Christen?
Are you included in so are we in this world?
Hoor jij er ook bij? Bij dat zo ook wij in deze wereld?
No promise in scripture will become yours till you believe it.
Geen enkele belofte in de Bijbel is jouw deel zolang je het niet gelooft.
So you read a verse like that.
Dus je leest een vers zoals dit.
Oh no, I'm so weak and that can't
be
true of me.
Oh nee, maar ik ben zo zwak, dat kan niet op mij van toepassing zijn.
It won't be true of you. It won't be true.
En dan zal het ook niet waar zijn voor je.
Because you don't believe it.
Want je gelooft er niet in.
Another person who's weaker than you.
En een andere persoon die zwakker is dan jij.
It will be true in his life.
Voor hem of haar is het wel bewaard.
Not because he's better than you, but because he believes God's word.
Niet omdat hij sterker is dan jij, maar omdat hij Gods woord gelooft.
Without faith, it is impossible to please him.
Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen.
So I don't believe that verse because I'm so strong.
Dus ik geloof niet in dat vers omdat ik zelf zo sterk ben.
I just believe it because it's God's word.
Maar ik geloof het omdat het Gods woord is.
That if the devils were scared of Jesus, they'll be scared of me.
Als de duivel bang is voor Jezus, is hij ook bang voor mij.
That the devils began to get tremble when Jesus came, they'll tremble when they hear I'm coming somewhere.
En dat de duivelen, zoals die begonnen te schudden als Jezus kwam, begonnen te huiveren, dat ze dat ook doen als ik kom.
Don't think I'm somebody special.
Denk niet dat ik iemand speciaal ben.
I'm just like you.
Ik ben net zo gewoon als jij.
And it can be true for you if you believe.
En het kan waar zijn voor jou als jij erin
But
gelooft.
But you read something in scripture and say, no, that can't be true of me.
Maar als je iets leest in de Bijbel en zegt, nee, dat kan niet voor
Then
mij
it
zijn.
Then won't be true of you.
Dan zal het ook niet waar
Because
zijn.
Because the law of scripture is.
Want de wet van de schrift is.
According to your faith be it unto you.
Overeenkomstig je geloof zal jou geschieden.
Not according to your desire.
Niet overeenkomstig je verlangen.
You don't get according to your desire.
Je krijgt niet overeenkomstig je verlangen.
According to your faith.
Maar naar je geloof.
I've often thought about those two blind people who came to Jesus in Matthew 9.
Ik heb vaak nagedacht over de mensen die tot Jezus kwamen in Matthäus 9.
You know that story there in Matthew 9 where two blind people were there.
Het verhaal dat twee blinden tot Jezus kwamen.
Verse 27.
Matthäus 9 vers 27.
And they said, open our blind eyes.
En ze baden, Heer, open onze
And
ogen.
Jesus asked them a question. Before I do that, answer this question.
En de Heer Jezus stelt hen een vraag en zegt, voordat ik dat zal doen,
When you ask the Lord for something,
als jij de Heer ergens om vraagt,
He asks you one question.
Dan stelt Hij jou eerst een vraag.
Not are you weak, are you strong, can you manage it,
Niet,
nothing.
Ben je zwak of ben je sterk?
Do you believe that I am able to do this for you?
Hij stelt ons de vraag, geloof jij dat ik in staat ben om dit voor jou te doen?
Verse 28, that's all.
Vers 28.
Not how long have you been a believer?
Niet hoe lang ben je een gelovige geweest?
How much of the Bible do you know?
Hoeveel van de Bijbel ken je?
Are you a faithful member of your church?
Ben je trouw in de kerk?
Do you believe that I am able to do this for you?
Geloof jij dat ik in staat ben om dit voor jou te doen?
They said, yes, Lord.
En toen zeiden ze tegen hem, ja, heren.
Okay. Verse 29, then it's done for you according to your faith.
En toen, vers 29,
And
het zal u gaan naar uw geloof.
And immediately their eyes were open.
En onmiddellijk werden hun ogen geopend.
But supposing one of those blind men had said,
nou, stel je voor dat een van die blinden had gezegd,
well, Lord, I'm not sure whether you can open both eyes, but I...
Nou, heer, ik weet niet zeker of u allebei mijn ogen kunt openen.
I believe you can open at least one eye.
Ik geloof wel dat u één oog zou kunnen openen.
He would have come out with one eye open.
Dan zou hij met één oog verder zijn gegaan.
Because Jesus would have said the same thing according to your faith. Be it unto you.
Want de Heer Jezus zou hebben gezegd, overeenkomstig je geloof zal je geschieden.
And the other fellow gets both eyes open.
En die andere worden beide ogen
geopend. This guy gets one eye open.
En die eerste die is maar één oog open.
And he asks him, how in the world did you get both eyes open when I got only one eye open?
En dan stelt hij die vraag aan die andere, hoe is het mogelijk dat jouw beide ogen open zijn gegaan, bij mij is er maar één open gegaan?
It's because you had faith only for one eye.
En dan zegt die andere, je had maar geloof voor één oog.
I had faith for both eyes.
En ik had geloof voor beide ogen.
Now, let me use an example of these two eyes.
Sorry?
Let me use an example.
Laat me een voorbeeld gebruiken.
One eye is forgiveness of sins.
Eén oog is vergeving van
zonde. The other eye is victory over sin.
En het andere oog is overwinning over zonde.
What do you have faith for?
Waar heb jij geloof voor?
Only forgiveness?
Alleen voor vergeving?
Great, you'll get that.
Geweldig, dan krijg je vergeving.
Somebody else has faith, not only for forgiveness.
Iemand anders heeft geloof niet alleen voor vergeving.
It says Romans 6:14 says sin will not rule over me.
Maar ook voor het andere, want Romeinen 6 vers 14 zegt: zonde zal niet over je heersen.
If I come under grace.
Want je bent onder de genade.
I believe, Lord.
Ik geloof, Heere.
According to your faith be it unto you.
Naar je geloof zal je gedaan worden.
And you see this guy talking about victory over sin.
En dan hoor je iemand praten over overwinning over de zonde.
And you got only one eye open.
En jij hebt maar één oog open.
Say, how in the world did you get this both eyes open?
En dan zeg je, hoe is het mogelijk dat jouw beide ogen open zijn?
That's a false teaching. There is no such thing.
Dat moet iets fout zijn, want er bestaat helemaal niet.
Jesus only opens one eye.
Jezus opent maar één oog.
He only forgives sins.
Hij vergeeft alleen maar zonden.
Most of the Christian world believes that.
En heel veel christenen geloven dat.
How many people have you heard in Christendom saying Jesus can give you victory over your anger?
Maar hoeveel christenen heb jij horen zeggen, Jezus kan jou overwinning geven over je boosheid.
Over lusting with your eyes.
En over de lust der ogen.
He can free you from internet pornography.
Hij kan jou bevrijden van internet
pornography. He can free you from jealousy.
Hij kan jou bevrijden
and
van jaloezie.
Pride and bitterness and every sin.
Trots en bitterheid, elke zonde.
No, it's not possible.
En dan zeg je, nee, dat is niet mogelijk.
Why is it not possible in your life?
Waarom is dat niet mogelijk in je leven?
Because you believe he opens only one eye.
Omdat je gelooft dat hij maar één oog kan openen.
According to your faith, be it unto you.
Het zal u gaan naar uw geloof.
But you see, I have tremendous desire for victory.
En je zegt, maar ik verlang zo naar overwinning.
Sorry, it's not according to your desire.
Maar het is niet naar je verlangen.
It's according to your faith.
Het is naar je geloof.
A lot of people have desire.
Heel veel mensen verlangen ernaar.
They get nothing.
Maar er gebeurt niks.
Do you know how many people in non-Christian religions have a desire for forgiveness?
Weet je hoeveel mensen er zijn in andere godsdiensten die verlangen naar vergeving?
Go and dip in rivers, roll on the ground, go on pilgrimage sites.
Ze gaan naar de rivier en ze maken een pelgrimstocht.
They are trying to get forgiveness.
En ze zijn op zoek naar vergeving.
They don't get it.
Maar ze krijgen het.
Because
niet.
It's by faith.
Want het is door geloof.
How did you get it?
Hoe heb jij vergeving ontvangen?
You didn't roll on the ground or go to some pilgrimage.
Je bent niet gaan rollen op de grond of zoiets.
You had faith.
Maar je had geloof.
Everything in scripture is like that, brother.
En alles in de schrift gaat op deze wijze.
The Lord says, you trust me and I'll do the difficult part.
De Heere zegt, jij vertrouwt mij en ik zal het moeilijker doen.
All the miracles were like that.
En zo ging het in alle wonderen.
Do you want to feed the 5,000?
Wil je 5,000 mensen voeden?
You do the easy part, I'll do the difficult part.
Jij doet het eenvoudige en ik doe het moeilijke.
You give me your 5 loaves.
Je geeft me 5 broden.
I'll multiply it.
En ik vermenigvuldig ze.
Every miracle was like that.
En zo ging het in alle wonderen.
You cast your net on the right side, I'll fill it with fish.
En jij werpt je net uit aan de rechterzijde van het schip en ik doe het met vissen volstromen.
You roll the stone away from Lazarus' tomb, I'll raise him from the dead.
Jij rolt de steen weg van het graf van Lazarus en ik wek hem op uit de dood.
Every miracle was like that.
In alle wonderen gaat het zo.
You do the easy part.
Jij doet het makkelijke.
I'll do the difficult part.
En ik doe het onmogelijke.
Every time.
Elke keer.
But I want you to do something.
Maar er is één ding dat ik wil dat je doet.
You say I can't raise Lazarus from the dead.
Je zegt, Heer, ik kan toch niet Lazarus uit de dood opwekken?
Fine.
Nee, dat klopt.
Can you roll away the stone?
Maar kan je een steen wegrollen?
Just do that.
Doe dat dan.
Why do you look at the thing you cannot do?
Waarom heb je je oog gericht op dat wat jij niet kan doen?
The Lord says, I'll do that part. You do the easy part.
Maar de Heer zegt, dat onmogelijke zal ik doen. Jij doet het makkelijk.
Lord, how can I feed 5,000?
Heer, hoe kan ik 5,000 mensen voeden?
Don't worry, can you give me your 5 loaves?
Maak je geen zorgen, kan je mij 5 broden geven?
I'm so excited to serve the Lord.
Ik ben zo blij om de Heer te dienen.
He never, never asks me to do the impossible.
Hij vraagt mij nooit om het onmogelijke te doen.
I've served the Lord now for 46 years.
Ik heb de Heer nu 46 jaar gediend.
And I've seen he never asked me to do the impossible.
En hij heeft mij nog nooit gevraagd het onmogelijke te doen.
He says, give me what you have.
Hij heeft alleen maar gezegd, geef mij wat je
There
hebt.
There are some times when I'm so tired.
En er zijn tijden dat ik zo
My
moe
mind,
ben.
Mind is tired.
En dat ik moe ben in mijn denken.
And I say, Lord, I just got a little bit of water.
En dan zeg ik, Heer, ik heb maar zo weinig water.
The Lord says, fine, just give it to me.
En dan zegt de Heer, mooi, geef dat aan mij.
I'll multiply the water and turn it into wine.
En dan zal ik het eerst vermenigvuldigen en daarna in wijn veranderen.
Great.
Geweldig.
But he does want something from me.
Maar hij wil wel iets van mij.
He wants me to trust him.
Hij wil dat ik hem vertrouw.
To say that nothing is impossible with God.
En dat ik zeg Bij God is niets onmogelijk.
My strength is made perfect in your weakness.
En de Heere zegt: mijn kracht wordt ten volle geopenbaard in jouw zwakheid.
Have you experienced that, my brothers and sisters?
Heb jij dat ervaren, mijn broeders en zusters?
This is the way we serve God.
En op deze wijze mogen wij de Heer dienen.
Before God can use us, he has to make us weak.
Dus voordat de Heer ons kan gebruiken, moet hij ons zwak maken.
We think we have to be strong.
En wij denken dat we sterk moeten zijn. Nee.
We have to become weak.
Je moet zwak worden.
Then he will fulfill his purpose through us.
En dan komt hij tot zijn doel met ons.
Finally, John chapter 12.
Tenslotte, Johannes hoofdstuk 12.
Verse 24.
Vers 24.
Unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it will always be alone.
Tenzij de graankorrel in de aarde valt en sterft, zal zij op zichzelf blijven.
But if it dies, it bears much fruit.
Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.
You know, we say we are so weak.
Dus wij zijn zo zwak.
Is there anything weaker than death?
Than what?
Death.
Death? Is er iets zwakker dan de
Here's
dood?
Okay, you're a weak person.
Hij zegt, ja, je bent zwak.
What about a dead person? Are you weaker than him?
Maar denk eens aan een dood persoon. Ben jij zwakker dan een dood persoon?
There's nobody weaker than a dead person.
Niemand is zwakker dan een dood iemand.
But here it says, if you die, then only the fruit will come.
Maar hier staat, als je sterft, dan zal de vrucht komen.
Death is a picture of total weakness.
Dood is een beeld van algehele zwakte.
Now we understand why there's not so much fruit in our life.
En nou begrijpen we waarom er zo weinig vrucht is in ons leven.
We have not become weak enough.
We zijn nog niet zwak genoeg geworden.
We are still strong.
We zijn nog zo sterk.
And God has to make us weak.
En God moet ons zwak maken.
And he allows us to become weak through failure.
En hij staat toe dat we zwak worden door ons
through
falen.
Many things going wrong.
En dat dingen fout gaan.
We fish all night and we catch nothing.
En dat we de hele nacht aan het vissen zijn en niks vangen.
Then God says, okay, now you're weak.
En dan zegt de Heer, okay, no, nu ben je zwak.
I like that passage in John 21.
Ik hou van dat vers in Johannes hoofdstuk 21.
It's a great verse.
En het is een heerlijk vers.
Simon Peter said to the other disciples.
Simon Petrus zei tegen de andere discipelen.
Verse 3, I'm going fishing.
Ik ga vissen, vers 3.
I want to expand his words.
Ik wil die woorden een beetje uitbreiden.
Says, well, fellows, I'm useless as an apostle.
Hij zei als het ware, nou vrienden, ik ben waardeloos als apostel.
I denied the Lord 3 times, I can't be an apostle.
Ik heb 3 keer de Heer verloochend, ik kan niet een apostel zijn.
But there's one thing I can still do.
Maar er is 1 ding dat ik nog kan.
I'm a pretty good fisherman.
Ik ben een aardige visserman.
So let's go fishing.
Laten we gaan vissen.
And the Lord says, okay, go and try.
En de Heer zegt, okay, ga je gang.
You'll be as much a failure at fishing as you are as an apostle.
En je zult net zo falen in het vissen als dat je hebt gefaald als apostel.
And he goes.
En hij gaat.
And he thinks he'll be able to make a lot of fish that
en
night.
En hij denkt dat hij die nacht veel kan vangen.
I don't know, maybe he went out at 6 o'clock in the evening.
Misschien ging hij 6 uur 's avonds op pad. Het water op.
9 o'clock at night, no fish.
9 uur 's avonds, niks gevangen.
Midnight, still no fish.
Midden in de nacht, niks gevangen.
And Peter says, what's happening? I'm such a good fisherman.
Petrus die denkt, wat is hier aan de hand? Ik ben toch een goede visser.
Some of these other boats are all getting fish, but my.
En al die andere boten die vingen vissen, maar zij helemaal niet.
God's trying to teach Peter a lesson.
Maar God probeert Petrus een les te leren.
Have you experienced that?
Heb jij dat ook ervaren?
All the other non-Christian businessmen prosper, but you Christian businessmen
alle
fail.
Andere Christen zakenlieden die bereiken resultaten, maar jij niet.
3 o'clock in the morning, still no fish.
3 uur 's nachts, nog niks gevangen.
And he says, no, I'm not going to give up.
En hij zegt, ik zal niet opgeven.
By the time it comes to about 4:30.
En dan is het 4:30.
Okay, I've had it.
Hij heeft zoiets van,
I'm hopeless as an apostle, I'm hopeless as a fisherman.
Ik stel niks voor als apostel en ik stel niks voor als visser.
Then the Lord comes on the boat.
En dan staat de Heer aan de oever.
And you know, some people think Jesus had no sense of humor.
En sommige mensen denken dat Jezus geen gevoel voor humor had.
You see it here.
Je ziet het hier.
Verse 5.
Vers 5.
Well, fellas, have you got any fish?
Ja, hebben jullie iets te eten?
You think he didn't know? Of course he knew.
Denk je dat hij dat niet wist? Natuurlijk wist hij dat.
By the way, have you got any fish?
Hey, Petrus, heb je ook wat gevangen?
He knows the answer.
Hij weet het antwoord wel.
It's okay. I just wanted to teach you fellas one lesson.
Ik wilde jullie gewoon deze les leren.
What I've been trying to teach you for 3.5 years. What I've been trying to teach you.
Oh, dat zei de Heer Jezus tegen hen.
Without me, You can do nothing.
De afgelopen 3,5 jaar heb ik jullie willen duidelijk maken dat jullie zonder mij niets kunnen doen.
You can't be an apostle, you can't be a fisherman.
Je kan niet een apostel zijn zonder mij, je kan geen visser zijn zonder mij.
You can do everything.
Maar met mij kan je alles doen.
Put your net on the other side.
Dus werp je net uit aan de andere kant.
All the fish come running into the net.
En het net stroomt vol met vis.
They are absolutely amazed.
En ze zijn helemaal verbaasd.
The Lord says, take my yoke upon you.
De Heer Jezus zegt, neem mijn juk op je.
Die to your own pride in your capabilities.
En sterf aan trots en aan het vertrouwen in je eigen mogelijkheden.
Come to a place of death to that.
En kom tot een plek van gestorven zijn daaraan.
Into the ground and die.
En sterf door te vallen in de grond als een graankorrel.
Fruit will come from your life.
En dan zal de geweldige vrucht uit je leven voortkomen.
This is God's way.
Dit is Gods manier.
God's way is not man's way.
Gods manier is niet,
you know,
de manier van de mensen.
Great organization and capability,
niet geweldige organisatie,
money
en bekwaamheden en geld.
You know, today there's so much emphasis on money being needed for God's work.
Vandaag de dag is er zoveel nadruk op geld dat nodig is voor het werk van God.
Jesus and the apostles never spoke about it.
Maar Jezus en de apostelen hebben het er nooit over gehad.
They had enough. God gave them little and they did wonderful things for God.
Ze hadden genoeg. Ze deden geweldige dingen voor de Heer.
Today with so much money, people do so little.
Maar vandaag de dag met zoveel geld doen mensen zo weinig
because
voor de Heer.
They are depending on the arm of man.
Want ze vertrouwen op de arm van mensen.
As Jeremiah 17 says, cursed is the man who depends on flesh.
Zoals in Jeremia 17 staat, vervloekt is de mens die op vlees vertrouwt.
Blessed is the man who trusts in the Lord.
Maar gezegend is de man die vertrouwt op de Heer.
Let's pray.
Laten we bidden.
Heavenly Father.
Hemelse Vader.
Please help us to learn this lesson.
Wilt u ons helpen om deze les te leren?
Of helpless dependence upon you for everything.
Dat we volledig op u zullen vertrouwen voor alles.
We ask in Jesus' name.
Dat vragen we in Jezus' naam.
Amen.
Amen.
Lieve Heere, u onze grootste schat, u onze liefste, u die allerhoogste God, u die daar schittert in de troon bij uw Vader als het Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt en ook onze zonden heeft weggenomen en ons gewassen heeft in uw bloed. O lieve Heere, wat zullen we u daar eeuwig voor danken, loven en prijzen om uw goedheid de eer te geven. O Heere, geef voor ons allemaal iets van in ons hart, dat we zo naar huis mogen gaan, ziende op die allergrootste schat. En wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. O Heere, wat straalt er dan toch een liefde van u af voor verloren zondaren. O, u had die wereld zo lief, o God, dat u die allergrootste schat voor ons hebt gegeven, omdat wij in hem behouden zullen worden en dat voor eeuwig. Maar Heere, dan zal de hemel er straks van druisen als wij het loflied aanheffen. Jezus alleen, anders geen. O God, vervul ons dan allen met u, opdat we naar huis mogen gaan met die gedachte aan deze dag, Heer, waar we zoveel hebben gehoord. En dat we hebben gehoord dat we ook niet uw vriend zijn, niet uw kind, maar Heere Jezus, zelfs uw broeder. En dat we nou in die erfenis mogen delen die gij ontvangen hebt van uw Vader. O Heere, wat een heerlijkheid is ons dan te wachten. Nee, geen straten van goud. Geen poorten van robijnen en noem het maar op. Maar u, en wat zult u schitteren. Heere, we hebben het de vorige keer ook gezegd. Als we daar boven komen, gaan we de eerste 1000 jaar met onze mond vol van verwondering op u staan te staren. Staarogen op Jezus om uw schoonheid te bewonderen. Lieve Heere, gedenk onze naar de grootheid van uw barmhartigheid. En zou u alles willen zegenen, Heere, wat hier vandaag is gesproken ook door onze broeder Sek. Heere, vervul ook hem met uw heilige geest, opdat hij groot van u mag spreken en uw naam mag verkondigen en mag staan in de kracht des Heere, Heere. Heere, heb hartelijk dank voor alles wat u ons gaf. Breng ons alle veilig op de plaats waar we ons heen willen begeven. En Heere, dat we allemaal die zegen mogen meedragen. O Vader, dat dan uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Heilige Geest, zend u betroost ons neer. Drie-enige God, u zij alle eer. Amen.